Wij openen de Heilige Schrift vanavond in de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. En ik lees u daaruit van het 8e hoofdstuk, vers 1 tot en met 17. Dus Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En in Romeinen 8 schrijft Paulus, geleid door de Geest: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo was wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. De tekst voor vanavond vindt u in Romeinen 8, vers 5 en vers 6. Romeinen 8, vers 5 en 6. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Twee punten vanavond. Eerst twee wegen. Ons tweede punt is twee bestemmingen. Vers 5 spreekt over twee wegen en vers 6 over twee bestemmingen. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En als je dat hoort, en zo vergaat het mij tenminste, dan voel je een afkeer van die farizeeër. En die tollenaar, dat vinden we een zeer sympathieke man. Maar in de tijd van de Heer Jezus was het precies omgekeerd. Daar had men een afkeer van tollenaars. Dat waren gierige, hebzuchtige landverraders. En als die tollenaar naar de tempel gaat, kijken de mensen de andere kant op. Niet waard dat je daar naar kijkt. Maar die farizeeër, dat zijn nou de mensen, ja zo zou eigenlijk iedereen moeten zijn. Zo keken ze naar een farizeeër. Godsdienstig, keurig, onberispelijk, ijverig in bijbelstudie en gebeden. Ja, eigenlijk zouden alle mensen zo moeten zijn als die farizeeër. En als die farizeeër naar de tempel gaat, alle mensen kijken vriendelijk en knikken hem vriendelijk toe. En die farizeeër zal vriendelijk teruggeknikt hebben. En dan zie je dus dat God heel anders kijkt dan mensen. Want wij zien maar aan wat voor ogen is, maar God kijkt dwars door je heen. Ook als je een zwart pak aan hebt, God kijkt dat dwars doorheen. En u kent die gelijkenis natuurlijk allemaal al. En die farizeeër staat voor in de voorhof. Dank u, Heere, dank u wel, dat ik niet zo slechter ben als een ander. En ergens achter in een hoek staat die tollenaar. Die man durft niet eens naar boven te kijken, was die niet waard. En hij slaat op zijn borst en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Die farizeeër, die was blij dat hij niet de slechtste was. Maar die tollenaar, dat was de slechtste zelf. Die had van geen mens meer last. Die zag ook verder niemand. Maar die was daar samen met God. En die man die werpt zich met al zijn schuld en al zijn vuiligheid, werpt hij zich op de genade Gods. En dan zegt de Heer Jezus, en dat zullen die mensen schokkend hebben gevonden. Die tollenaar ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Want een ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Dus wat doet de Heer Jezus? Die maakt een contrast tussen die farizeeër en die tollenaar. En die zet die twee uitersten tegenover elkaar. Maar dan wel met de boodschap. Ik ben of die farizeeër of die tollenaar. En dat geldt voor ons allemaal. Je bent of die farizeeër of die tollenaar. Wij drinken altijd in drie groepen. Maar God weet, er zijn twee soorten mensen. En dat doet Paulus ook in onze tekst. Zet twee soorten mensen tegenover elkaar, zodat je goed de verschillen kunt zien. Dan wordt heel helder wie de ene groep is en wie de andere is. En dan wordt het, als God het geeft, ook heel helder wie u bent. Of die farizeeër of die tollenaar. Of naar het vlees zijn, of naar de geest zijn. Dus niet denken in drie groepen. Je hebt de kinderen van God en je hebt criminelen en daar zit ik dan tussen. Nee, er zijn twee groepen in het goddelijke woord. Er zijn maar twee soorten mensen. Je bent of naar het vlees, of naar de geest. En vandaar die twee punten. Twee wegen en twee bestemmingen. En vers 5 gaat over twee wegen. Want, zegt Paulus, die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Wat zou die hier bedoelen met vlees? Het is wel duidelijk dat hij daar niet mee bedoelt, gewoon je lichaam. Want ook Gods kinderen hebben een lichaam van vlees en bloed. Maar als hij dat nou zo tegenover elkaar zet, vlees en geest, dan is vlees dus alles wat tegen de geest is. Alles wat zich tegen de geest verzet. Alles wat niet uit God is. Dus het vlees is alles wat geen geest is, dat is vlees. Niet uit de geest, niet voor de Heilige Geest, alles wat er helemaal los van staat, vlees. En wij denken bij vlees en vleeselijk misschien aan vooral zonde op seksueel gebied, vleeselijk. Maar in onze tekst moet je vlees dus veel breder zien. Niet alleen maar zonde op seksueel gebied, maar alles wat buiten de Heilige Geest is. En als je dan kijkt naar want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Dus als u zonder de Geest bent, als de Heilige Geest niet in je woont, ben je dus naar het vlees en alles wat je denkt, waar je hart naar uitgaat, waar je zin in hebt, dat is ook allemaal vlees. En dat kun je onderscheiden in drie categorieën. Dus als we het hebben over vlees, wat is dat? Wat is dat naar het vlees zijn en bedenken wat des vleeses is? Drie hoofdgroepen. Allereerst, mensen die het uitleven in de zonde. En ik denk dat mensen die het uitleven in de zonde niet de gewoonte hebben om op woensdagavond in de kerk te zitten. En toch noem ik dat omdat de schrift ook over die mensen spreekt. En dan zegt Paulus bijvoorbeeld in Galaten 5, de werken van het vlees zijn openbaar. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserij en dergelijke. Uitbrekende zonde. En dan zegt Paulus erbij: als je zulke dingen doet, zul je het koninkrijk Gods niet beërven, tenzij dat je bekeert. Dus dat gaat om uitbrekende zonde. En dan denk u natuurlijk, nou, als wij dat nou niet zijn. En gelukkig ziet hij ons er niet voor aan dat we zulke dingen doen. Waarom wijd je er dan toch woorden aan? Omdat er staat, die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Al ben je er dan voor bewaard om het uit te leven, niet uw prestatie, Gods bewaring. Maar wat gaat er om in je hart en in je hoofd? Waar kan een mens, ook een net mens, allemaal niet over fantaseren? En waar kan zijn hart naar uitgaan en zijn hart naar hunkeren? Ga ik het nog eens langs. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, vijandschap, afgunst, toorn, moord. En God kijkt niet alleen naar de buitenkant van ons schijnbaar nette leven, maar God kijkt dwars door je heen. En dan zegt hij, de Heere Jezus zelf, Al kijk je maar één keer naar een vrouw met bepaalde bijgedachten, je hebt al overspel met haar gedaan in je hart. Dus wie in het vlees is, bedenkt wat van het vlees is. Dan moeten we zeggen, Heere God, als u me loslaat, ben ik tot alles in staat. Of denk u dat er dingen zijn waarvan je moest zeggen, dat zou ik nou nooit doen. Nooit. Daar ben ik te goed voor. Dus dat is de eerste groep. Uitbrekende zonde. En die zonde kom je tegen in je eigen hart. En als je ze niet uitleeft, heb je dat aan God te danken. Dat is de eerste groep van vlees, die naar het vlees zijn en die bedenken wat van het vlees is. De tweede groep is opgaan in geoorloofde dingen. En ik denk dat heel veel kerkmensen in die groep zitten. Ze zijn misschien niet bekeerd, maar ze leven netjes en ze lezen Bijbel en ze bidden. Maar ze gaan eigenlijk helemaal op in wereldse gewone dingen. Niet per se slechte dingen, maar geoorloofde dingen. Je werk, je gezin, je kinderen, kleinkinderen. Wat zullen we eten vanavond? De onderlinge gesprekken, de familiebezoeken. En zo kun je heel je leven vullen met geoorloofde dingen. En als je daarin opgaat, is dat een bewijs dat je naar het vlees bent. Dan leef je voor het oog netjes, geoorloofd, een keurig net burger, maar eigenlijk ga je helemaal op in de dingen van deze tijd. Is dat vleeselijk? Ja. Waarom? God staat niet op de eerste plek in je leven en zelfs niet op de tweede. Dus dat is de tweede hoofdgroep die heel veel voorkomt. Opgaan in de gewone dingen van het leven. En die bedenk je ook. Daar ben je mee bezig. Daar sta je mee op. Ga je mee naar bed. En zo kan een mens 100 jaar oud worden door heel zijn leven te besteden aan al die gewone dingetjes van je leven. Groep 3. Wat voor mensen zouden dat zijn? De derde vorm waarin het vlees zich openbaart is eigen gerechtigheid. Daar zat die fariseer in. Die fariseer uit de gelijkenis was een vleeselijk mens. Waarom? Hij ging op in zijn godsdienst en hij dacht dat God het heel erg getroffen had met zo'n man. Hij dacht, waar moet God blij zijn dat er nog zulke mensen zijn als ik. En hij dacht dat hij beter was als een ander. Dus als een mens meent met zijn godsdienstige verrichtingen een streepje voor te hebben bij de Heer, als je het eigenlijk met je eigen godsdienst heel goed met uzelf getroffen hebt, en als je toch zo van uzelf genieten kunt, van uw godsdienst, van uw ernst, van uw trouw in uw godsdienstige verrichtingen, en misschien ook wel van uw godsdienstige bevindingen en ondervindingen, dat is een manier waarop het vlees zich uit. Dus voelt u wel dat vlees veel verder gaat dan alleen maar gore zonde. Maar vlees is alles wat buiten God zichzelf probeert te handhaven. En dat is het kenmerk van al die mensen, of grof goddeloos, of netjes werelds, of godsdienstig, eigen rechtvaardig, dat ze zichzelf weten te handhaven en dat ze voor Gods ogen nog nooit een heilwaardig mens geworden zijn. Die zijn voor God nog nooit verbroken en geknakt en door de knieën gegaan. En daarom zijn ze altijd beter als een ander. Vlees. Kun je nog zo godsdienstig wezen. En daar zeg ik op zich niks van natuurlijk. Want het is zeer te prijzen. Als u nauwgezet bent. In uw gebed. Bijbel lezen. Kerkgang. Voor zover dat kan in deze tijden. Dat is zeer te prijzen. Veel mensen zijn slordig. En dat is niet te prijzen. Maar zodra je het gaat denken. Dat je daarmee wat kunt verdienen bij God. Verandert heel je godsdienst in een vleesklomp. Dus die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Dat wil zeggen, hun hart gaat niet uit naar God, niet naar Gods eer. Maar hun hart gaat uit naar eigen ik en naar het schepsel. Daar hunkeren ze naar. En de Heere Jezus, dat was de meest liefdevolle, maar ook de meest scherpe prediker die er ooit was. En dan komt hij met het allerzuiverste kenmerk van de genade. En dan zegt hij, waar je schat is, daar is je hart. Dus als je weten wil, ben ik nou naar het vlees of niet? Waar ga je hart naar uit? En nou eerlijk zeggen, niet waar je hart naar uit zou moeten gaan. Dat weet ik ook wel. Maar waar gaat uw hart nou in werkelijkheid naar uit? Naar God in Christus en zijn heerlijkheid. Of naar iets buiten hem. En dat alles wat buiten God is, vlees is buiten God. En het verlangt naar iets buiten God. En dat bedenken en dat verlangen en dat hunkeren is alleen maar gericht op je eigen ik, zelfhandhaving en mijn eigen genot en mijn eigen leven. Genoeg over vlees. Waar komt dat nou vandaan? En dan gaan we toch een stukje dieper afdalen. Waar komt dat nou vandaan? Ik heb net gezegd, 3 hoofdgroepen van, dat is nou vlees. Maar hoe komt dat nou, dat mensen zo zijn? Dat komt omdat wij van God zijn afgevallen. En toen ik mij van God losscheurde, is mijn verstand verduisterd en mijn wil is tegendraads tegen God. Wij zien onszelf bij voorkeur als zielige zondaren. Kunt ook niet helpen. Maar God ziet een zondaar als een vijandig zondaar. En dat betekent, en Gods kinderen weten dat. Die zijn daarachter gebracht. En ze komen er elke dag nog steeds achter. Wat hier zit, vijandschap tegen God en vrije genade. Wat onze catechismus zegt. En wat we ook allemaal wel zullen toestemmen. Maar de vraag is of je het ook werkelijk beleeft. Dat we geneigd zijn God en onze naasten te haten. En wij niet in staat zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus omdat ik God niet meer ken. Verlang ik er ook niet naar. Onbekend, onbemind. En omdat ik blind ben voor God en God als mijn vijand zie, zoek ik het natuurlijk buiten hem. Dus dat vlees, waar komt dat nou vandaan? Dat is onze diepe val in Adam en mijn verstand is verduisterd en mijn wil is tegen God, dwars er tegenin. En als we dat nou een beetje helder hebben, wat vlees is. En als je dat zo overdenkt, dan komt dat dichterbij dat je misschien net eerst dacht. Dat goddelijke woord komt heel dichtbij. En dat is net als Nathan, gij zijt die man. Wat is dan die naar de geest zijn? Bedenken wat des geestes is. Alle mensen zijn van God afgevallen. En niet één is een haar beter dan de ander. Dus als er mensen genade gekregen hebben, is dat niet omdat ze beter waren. Of omdat ze beter leefden. Vraag het maar aan mensen die genade ontvangen hebben. Die moeten zeggen, beter. God haalt de slechtste eruit. Dus alle mensen, dat is een mooie uitdrukking, we zijn van ene lap gescheurd. Dat betekent dat we allemaal even slecht zijn van nature. Dus ook die crimineel, die is niet slechter dan u, al leeft hij slechter. Hij is het niet. Het zit allemaal hier in mijn hart. Maar wat is nou die naar de geest zijn? Dat is, God heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En God maakt onderscheid wat niet is. Al die zondaren, allemaal vijanden van God. En God heeft een groot aantal lief gehad met een eeuwige liefde. En dat noem je de uitverkiezing. En dat is dat de God met zijn eeuwige liefde voornemens is om die mensen die hij lief heeft gehad van eeuwigheid, om ze eruit te halen uit hun zonde en om ze te maken tot kinderen van God. Dus willen we iets zeggen over de kinderen van God, moet je niet te veel zeggen over die kinderen van God, maar over God zelf. Want daar gaat het om. God is de eerste en de ware bekering begint in God en loopt uit in God. Dus God heeft die mensen lief. En omdat God ze lief heeft, geeft hij een zaligmaker. De Heer Jezus komt voort uit de liefde van God. En hij geeft de Heere Jezus met de bedoeling dat deze God en mens hun schuld gaat betalen tot op de laatste cent toe. En deze Heere Jezus is dus mens geworden om alles te doen wat zij hadden moeten doen. Heel de wet vervullen. Nooit vleeselijk zijn, altijd geest. Om alles te lijden wat wij hadden moeten lijden, de eeuwige rampzaligheid. En dat heeft de Heer Jezus gedaan en dat is het goddelijke liefdegeschenk. En de Heer Jezus sterft aan het kruis. En vlak voordat hij sterft, roept hij het uit. Het is volbracht. Ik heb heel mijn kerk vrijgekocht. Alle zonden betaald. En ik heb de geest verdiend voor ze. En dat moet je goed onthouden. De Heer Jezus betaalt de schuld en verdient de geest. En die mensen worden geboren net als een ander. En ze zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En ze haten God, moeten niks van hem hebben. Maar dan komt die Heilige Geest. Bij de meesten komt die als ze jong zijn. Maar bij sommigen als ze ouder zijn. En bij anderen als ze heel oud zijn. Zul je nooit denken dat je te oud bent om gered te worden? Zul je het alsjeblieft niet denken. Maar als u oud bent en ongered, roep dag en nacht naar de hemel. Want dan zal het een dubbel wonder zijn als God je eruit haalt. Maar God stuurt die geest. En die geest is verdiend door de Heer Jezus. En die Heilige Geest gaat die mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid, oordeel. En stel je voor dat je net mens bent, net als die fariseer. En die geest komt uw hart openen. God heeft het meeste werk aan fariseërs om die te bekeren. Aan tollenaars heeft hij minder werk. Die moordenaar aan het kruis heeft niet zo lange weg nodig gehad. Waarom? Die man, daar deugde niks van. Die wist ook wel dat hij een vergooid leven had. Maar bent u een fariseer? Dan heeft God meer werk aan je voordat hij al die vrome kleding van je heeft uitgetrokken. En die geest gaat u overtuigen van uw gemis. Je bent God kwijt. En van je schuld, eigen schuld dat u God kwijt bent. En die Heilige Geest gaat net zo lang door met u te overtuigen van zonde. En het is net als met een ui, zijn allemaal schilletjes. En die kan je er natuurlijk afhalen en het volgende schilletje eraf halen. Maar dan hou je niks meer over op den duur. En dat doet nou ook de Heilige Geest. Die haalt alleen maar de schilletjes eraf. En die zondaar wordt steeds geringer. En er schiet niks van over. Helemaal niets. Wat is een zondaar die door de geest is ontdekt? Vleeselijk. En die kan niks van de geest in zichzelf vinden. Alles afgezocht. Maar die moest zeggen, ik ben dood in zonden en misdaden. En ik heb de eeuwige dood verdiend omdat ik buiten God ben. En Gods woord zegt daarvan. Opdat alle mond gestopt worden. Dus heeft de geest u zaligmakend overtuigd. Dan ben je openbaar gekomen voor de heilige ogen Gods. Tegenover zijn rechtvaardigheid. Als een dode, ellendige zondaar. Met een schreeuwende ziel. Want die kan God niet missen. En hij heeft werkelijk niets. Geen geest, geen begin, geen kenmerken. Alleen maar de dood. En met dat de laatste goede draad van je lijf valt. Komt die geest, heeft je eerst overtuigd, dat wil zeggen, als het ware, voorbereid. En dan komt die Heilige Geest met zijn eigenlijke werk, om je verstand te verlichten en je wil te buigen. Laat ik het anders zeggen. Om de Heere Jezus in uw ziel te openbaren. En die zondaar die ziet hem. Ja, dat is geen visioen. Maar door woord en geest. Die ziet de Heere Jezus Christus. In al zijn heerlijkheid. Als de gave Gods voor hem. Hij ziet hem in zijn gepastheid. In zijn volkomenheid. In zijn gewilligheid. En de geest buigt het hart om. En die zondaar gelooft in de Heere Jezus Christus. En God spreekt die zondaar vrij. En die geeft hem een recht op het eeuwige leven. En de Heilige Geest doorwaait de ziel. Abba. Vader, als dat met je gebeurt, kan je nooit vergeten. In plaats van een kind der hel, een kind Gods. Daar gaat de hel dicht en de hemel open. En net zo totaal onmogelijk als het was om in Christus te geloven, net zo onmogelijk is het dan nu om niet in hem te geloven. Je verstand verlicht en uw hart gebogen. En daar gaat het vlees de troon af. En de geest gaat woning maken in het hart. En dat is geen grijs gebied. Het is of vlees of geest. Maar zodra die geest je met Christus verenigd heeft, gaat die geest wonen in je hart. En dan wordt die geest werkzaam. En die geest giet je hart vol met de goddelijke liefde. En je hart gaat uit in hartelijke liefde tot God in Christus door de Heilige Geest. En zo'n zondaar weet niet wie die het meeste zal liefhebben. De Vader of de Zoon of de Heilige Geest. Dat is een heilige radeloosheid. Want de Vader heeft je lief gehad van eeuwigheid. De Zoon heeft je gekocht met zijn bloed. En de Geest woont in je hart. En dat is een troostergeest. Die getuigt dat je een kind Gods bent. Die weten niet wie ze het meest zullen liefhebben. Die komen liefde tekort. En ze zouden wensen. Had ik maar een groter hart, kon ik de Heere meer liefhebben. En die ware liefde komt altijd tekort. Dus dat is het allereerste van wie naar de geest is, bedenkt wat van de geest is. Dat is de liefde die zich uitstrekt met groot verlangen naar God drieënig. Dan heb je voor altijd genoeg aan God, maar tot in eeuwigheid nooit genoeg van God. En daar hoort bij liefde tot het woord. Eerst had je een Bijbel die je er altijd buiten zette, vol met oordelen. Maar nou krijgt u een Bijbel die je er binnen zet, vol met zegeningen. En heel die Bijbel is, die ruikt naar de Heere Jezus Christus. En dan snap je niet dat je het voordien nooit gezien hebt. Maar dat is nou het werk van de geest. Een zondaar van nature is stekenblind voor Christus. Geen persoon zo verborgen als hij. Maar die geest gaat ogen daarvoor open en harten ontsluiten. En die leert je de Heere Jezus vinden in het goddelijke woord. En dan wordt dit woord werkelijk een troostboek. Daar hoort bij dat die geest in je werkzaam wordt om je te doen bidden. Dat wordt de ademhaling van je ziel. Dan is het niet dan moet ik bidden, maar dan is het dat u als het ware heel de dag met de Heere als in gesprek bent. Niet in werktijd, dan moet u aan uw werk denken. Maar zodra u even vrije tijd hebt, het is of uw ziel als door een sterke magneet naar de Heere wordt toegetrokken. En dat is dus weer waar je schat is, daar is je hart. Is deze God uw schat geworden? Als je gaat slapen, is het laatste waar je aan denkt de Heere. Als je wakker wordt, de Heere. Was het maar elke dag zo, maar wel heel vaak. Want waar uw schat is, daar is je hart. En dat gaat als het ware vanzelf. Iemand waarvan je heel veel van houdt, daar denk je toch vanzelf aan. En zo is het ook met deze drie enige God die mensen redt. Als die zich openbaart in zijn goddelijke liefde, dan trekt die je genegenheden en je verlangens en je begeerten en je gedachten, die trekt die naar zich toe. Dat betekent dat de wereld flets wordt en smakeloos. Heel deze wereld zie je als het ware onder een grauw sluier liggen. Wat heeft die wereld je te bieden? Je moet er doorheen. En wat God je daarvan geeft, mag je met dankbaarheid ontvangen. Maar dat je hart er werkelijk naar hunkert, dat is voorbij. Waar de geest woont, is er een haten en een smarten van de zonde. Dus juist waar de geest woont, hè, daar komt die bittere klacht vandaan. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens. Wie zal me verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En dat is nou niet een teken dat je vleeselijk bent. Maar dat is juist een bewijs dat die geest in je waait en werkt en krachtig zich openbaart. Want die nieuwe mens, dat is alleen maar geest. En die hunkert naar wat van de geest is. Maar wat er nog overblijft is die oude mens en die blijft vleeselijk. En die bedenkt alleen maar wat des vlees is. En zo loopt die nieuwe mens met dat lijk van die oude mens op zijn rug. En er gaat zo'n stank vanuit. En dat is zo'n last. En je kunt je er niet van losmaken. Dus die kinderen van God lopen te zeulen met die oude mens op hun rug. En ze weten er niet vrij van te komen. En ze hunkeren wel eens naar de dag van de meerderjarigheid dat ze van de zonde bevrijd zullen worden. En hem mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En dan nooit meer te zondigen. Kun je het toch niet voorstellen. Dus als Gods kinderen naar huis verlangen, is niet om van de ellende af te zijn, maar om van de zonde verlost te zijn. En om de Heere Jezus volmaakt te mogen beminnen. Ik heb me wat gestameld over die twee wegen. Er zijn ook twee bestemmingen. Het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Als je buiten God bent, alles wat je denkt en probeert is geestelijk dood. Je bent los van God en daarom geestelijk dood. En zo gaat de mens heel druk zijnde met alles wat geen God is, richting zijn tijdelijke dood. En die is een doorgang tot je eeuwige dood. En dat is de ontstellende werkelijkheid. Ook van de christelijke gemeente. Dat er zoveel zijn. En dat is ons natuurbestaan. Dat ik de dood liever heb dan het leven. Ik ben niet alleen een vijand van God, maar een vijand van mijn eigen zaligheid. Liever de zonde dan Christus. Liever de duisternis dan het licht. Liever de dood dan het leven. Dus als je naar het vlees leeft, hetzij uitbrekend in de zonde, hetzij keurig werelds en druk met al je dingetjes, hetzij onberispelijk godsdienstig, maar zonder Christus bloed, je bent dood. En je weet het niet. Je moet leven hebben om de dood te beleven. Maar een mens die dood is, heeft er nog geen eens last van. Maar dan het contrast. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Wat is nou het ware leven? Dat God jou kent en jij God. Dat God u bemint en u God mag beminnen. Dat is het ware leven. En alles daarbuiten is woestijn. En daarom zegt Asaf, het is me goed dicht bij God te wezen. En dat is door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dicht bij God. Getrokken door de geest. Dicht bij God. En dan deze God te kennen en te bewonderen en te beminnen. Dat is het leven. En als deze God ook maar een glimpje laat zien van zijn heerlijkheid, of een klein vonkje van zijn liefde in je hart laat neerdalen, en als je als door een keertje mag zien de schoonheid van deze koning, dan ben je echt bedorven voor deze wereld. En dan krijg je zo'n heimwee van, dat je niet weet hoe je het hier door moet komen. En dat is nou net het leven. Dat is nou het werkelijke leven. De Heer Jezus zegt, dat is het leven. God te kennen, de enige waarachtige God. En de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus wanneer begint nou een mens geestelijk te leven? Als die God mag kennen, als zijn verzoende God in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Dat is het geestelijke leven. En daarom zegt het avondmaalformulier ook van de kinderen van God. We liggen midden in de dood. Dat leven zit niet hier. Dat leven is buiten mij in de Heere Jezus Christus. En dat is het bedenken des geestes. Die haalt die zondaar altijd uit zichzelf. En hij doet hem overgaan in de Heere Jezus Christus. Dus wat is nou het leven? Dat je met je lege ziel naar die fontein van de goedheid Gods mag uitgaan. En daar water mag scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dat is het leven. En wat zijn Gods kinderen vaak veel van dat leven kwijt? En ze zijn eraan gewend. Maar dit zegt de Heilige Schrift. Het bedenken van de geest is leven en vrede. En dat is hier in de beleving onvolkomen. En die vrede is vast in God. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar de ervaring van die vrede is van korte duur. En de ervaring van die vrede wordt verstoord door de zonde, door vijanden, door aanvechtingen, door duivels, door al je bezigheden. Je hebt er niks voor nodig, je bent alles weer kwijt. Dus dat leven en die vrede, wordt hier soms iets van genoten. En ook zo weer toegesloten. Maar dat ligt vast in de bron, de Heere Jezus Christus. En het bedenken des geestes wil dan zeggen, zondaar, zoek je vrede nou niet in je gevoel of in je heiligmaking, want dat is op en neer, dat is licht en donker. Maar dat werkelijke leven en die diepe vrede, die kun je alleen vinden in de persoon en in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dus wat is nou het bedenken des geestes? Niet steunen op iets in jezelf, maar je anker uitwerpen achter het binnenste voorhangsel. En dan als ziende de onzienlijke, vast te mogen klampen aan hem die belooft en vervult aan de God die waarachtig is in zijn woord. Het bedenken des geestes. En een werelds mens of een godsdienstig mens zonder Christus heeft die vrede niet. Die leeft vaak verdoofd of in een soort droomwereld. Die heeft dan dit vermaak nodig en dan dat verzetje en dan dat uitje en dan die vakantie om zich een beetje gelukkig te voelen. Maar dat is de rechte vrede niet. Maar de rechte vrede is dat er tussen God en uw ziel helemaal niks tussen zit. Dan alleen een schuld overnemende Christus. En die vrede, als daar iets van in uw hart mag worden afgedrukt, dat gaat nooit meer helemaal weg. En dan kunnen er nog zoveel golven van aanvechting en zonde en verkeer verkeerdheid en teleurstelling overeenkomen. Maar diep in uw ziel weet u toch wie God voor je is. En dat hij je nooit zal loslaten. Nooit. Dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. Twee bestemmingen. En dan een vraag aan u en een vraag aan mij. Waar ga je naartoe? Ben je op reis naar God of ben je op reis naar de hel? Je zegt het wel een beetje cru. Ik wil graag dat je erover nadenkt. Want nou is het genadetijd. En God staat met uitgebreide armen. En de deur der zaligheid is geopend voor de grootste en de slechtste en de doodste en de hardste zondaren. Maar die zondaren die door God worden welkom geheten en door God worden omhelst in goddelijke liefde, die weten hoe ze er aangekomen zijn. En dat is misschien geen mooi verhaal, liever geen mooi verhaal. Maar wel, ik heb er alles aan gedaan om uit zijn handen te blijven. Maar vrije genade heeft me ingewonnen. Heeft me vernederd tot op de bodem. En in plaats dat ik verzonk in de zwarte golven van de rampzaligheid, ben ik omhelst door een machtige arm van die allerbeminnelijkste zaligmaker. En hij heeft me op die rots gezet van zijn volkomen verdiensten. En wat is nou het bedenken des geestes? Christus. Hij nog iets meer nodig? Ik heb buiten hem niets meer nodig. Een huichelaar wil Christus en nog wat. Maar een oprechte is tevreden met dit lam van God. Als ik dan u heb, o Heere mijn. Wie zou er anders mijn God zijn? Met deze God kan ik leven en sterven. Met deze God kan ik alles dragen. Want deze God laat me nooit meer los. En deze geest gaat nooit meer weg. En deze geest getuigt dat ik een kind van God ben. Daar zit wel een sterfweg aan verbonden. En hoe meer dat u nou sterft, hoe meer dat je merkt van dat leven. En hoe meer troost God van je afpakt, hoe meer goddelijke vrede dat je in je ziel mag ontvangen. Dus niet te hard mopperen als God een weg met u inslaat tegen vlees en bloed in. Want dat doet hij om je te leren wat hier staat in vers 6. Het bedenken des geestes is het leven en vrede. En mijn eigen behoud en mijn eigen gemak, dat is toch alleen maar vlees en dat gaat voorbij. Dus voel u wel dat Gods kinderen niet zomaar zijn uitgeleerd. En dat dit nou een levenslange les is. En dat zegt Paulus nou voor onbekeerde mensen. Word toch eens wakker. Doe je ogen open en zie waar je naartoe gaat. En leef niet in een droomwereld. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over je lichten. Maar ook voor de kinderen van God. Vleeselijk als ze zijn. Zo op hun eigen ik en genot gericht. Zo weinig gericht op de ere Gods. Zo vaak gericht om het gevoel vast te houden. En om zelfs van de liefde nog een afgod te maken. In plaats van te leven bij de bron en gericht te zijn op de gever. En daarom zegt Paulus, ook voor Gods kinderen. Als je naar het vlees leeft, joh, raak je dat leven en je vrede alleen maar kwijt. Maar nou dat bedenken des geestes, smeek en roep om die Heilige Geest. En hoe nauwer Gods kind bij de Heere mag leven, hoe meer gebed om de Geest. En hoe meer van de geest dat je hebt, hoe harder dat je gaat bidden. En dat zijn de geheimen van het Koninkrijk Gods. Ik sluit af met een woord van Mozes. Ik neem heden tegen uw lieden tot getuigen de hemel en de aarde. En de stenen en de planken van deze kerk neem ik ook tot getuigen. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat ge leeft en uw zaad. En nog één woord voor de kinderen van God. En dat is die onwankelbare belofte van hun zaligmaker. Dat die zegt, ik leef en gij zult leven. En mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Amen. 77, het zevende vers. Ik zal gedenken. En dat is een gedenken door de geest. Een gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 77, 7.